Nou, ik hoef niet meer te verklappen waar ik het over ga hebben. Als het een tweeluik is en je hebt het de vorige keer over Abraham gehad. Waar zou het dan over gaan? Over Abraham. En ik vond een betekenis van zijn naam, die tweede naam, die vond ik wel mooi. Vader van de gonzende menigte. En je kan een menigte hebben, als dat begint te praten, als wij met z'n allen daar koffie staan te halen, dan heb je al een gegons, geruis. Het tuut aan je oren af en toe. Gonzende menigte, dat heeft toch iets met volume te maken. Ik ga de draad maar weer oppakken waar ik vorige keer was. Vond iedereen vreselijk interessant, zag ik. Ik heb hier en daar wat knikkerbollende gezichten gezien. Vergeef ik jullie, het is veel informatie. Heb over nalopen denken. Ik heb weer net zoveel sheets als vorige keer. Maar ik ga proberen hier en daar wat vlotter doorheen te wandelen om naar het eindbeeld te gaan. Want uiteindelijk, het leven van Abraham leert ons wat. Maar ik vind het zoveel interessante informatie dat het me toch bekruipt om daar jullie deelgenoot van te maken. Vorige keer ben ik geëindigd met deze plaat. Eén van de vele belangrijke momenten in dat beschreven deel van het leven van Abraham. Als hij genodigd wordt om maar eens omhoog te kijken. En dan is hij in de Negev-woestijn. En het plaatje komt echt uit de Negev-woestijn. Als je daar staat en je kijkt omhoog, dan zie je ongeveer dat beeld. Ja, nu niet meer. Hij is inmiddels weg. Maar een woestijnrand met een hele heldere sterrenhemel. Zoals we hem hier niet meer zien. We hebben te veel vals licht. En dan die geweldige boodschap. Kijk eens. Als je ze tellen kunt. Ah, zo zal het zijn met jouw nakomelingen. Dat gebeurt op het moment dat Abraham nog op dat moment een visioen krijgt. Een wat bizar visioen met dieren die doormidden gedeeld worden. Een fakkel die daartussen doorgaat. Een rook en een angstig moment. En, nou, lees het verhaal maar eens. Genesis 15, het hele stuk. Maar er zitten weer de beloftes in. Een belofte van een eigen kind. Een kind waar langs het volk gaat ontstaan dat Abraham is toegezegd als dat komt uit jou voort. Daar zit dat moment met die sterrenhemel in. En er zit als opmerking in dat die dag de Heere met Abraham een verbond sloot. Een verbond dat toen ook al gepaard ging met bloed. Hij zegt hem ook een land toe. Het land. Maar hebben wij beeld bij welk land nou Abraham is toegezegd? Want dan denken wij snel aan het huidige Israël om en nabij. Het was een stukje groter. Als je het vertaalt binnen die rode lijn, dat is het land waar de belofte over ging. En vreemd genoeg, zo is het land nooit bezet geweest. Komt dat nog? Ik weet het niet. Toch weer wat info. Ik dacht altijd dat Genesis één boek was. Totdat ik ging puzzelen en ontdekte dat Genesis eigenlijk bestaat uit misschien wel een stuk of 12 boeken. Met een hoofdindeling van ongeveer 4 soorten verhalen. Ga ik niet allemaal doorlopen. Maar in dat geheel is het verhaal van Abraham, één van die 12. Het 7e boek. Het eerste boek over aartsvaders. En je kunt het ongeveer vinden daar waarin Genesis begonnen wordt met de woorden de geschiedenis van. Dan heb je een nieuw boek te pakken. Ga maar opletten. Wat ik interessanter vond, is hoe zit literair nou eigenlijk dat verhaal van Abraham in elkaar? Hoe is dat neergezet? En in ieder geval heeft het mij geleerd dat het niet noodzakelijk de nette chronologie van het verhaal, het levensverhaal van Abraham is geweest. Maar dat daar is nagedacht over, hoe vertel je nou een verhaal als je het niet hebt opgeschreven? Het heet een chiastische, oftewel kruislinkse structuur. En het pakt langzaam maar zeker in stapjes dezelfde soort verhalen steeds op eenzelfde stapje van de ladder. Het begint met een genealogie en het eindigt met een genealogie. We hebben het verhaal van Egypte met Sarah is mijn zus. En we hebben het verhaal bij Abimelech, Sarah is mijn zus. En zo stapt het af tot in het midden waar de kern zit, de verbondsbelofte. Ook interessant om dan zo eens door het verhaal van Abraham heen te lezen. Nou, we gaan verder met de verhalen rondom zijn leven. Wat gebeurt er dan in zijn leven? De geboorte van Ismaël. Het duurt wat lang. Ze worden beide ongeduldig, Sarah en Abraham. Sarah kan naar de mens gesproken eigenlijk al geen kinderen meer krijgen. En ze bedenken dan zelf een oplossing. Neem mijn slavin en kijk of je met haar een kind kunt krijgen. En dat gebeurt en dan komt Ismaël. Dat doet ook wat als Hagar, de slavin, zwanger is. Dat kweekt toch een houding van de slavin naar haar meesteres die niet prettig is. De meesteres heeft er problemen mee en het eindigt erin dat ze het Hagar moeilijk maakt en Hagar vlucht. Die wordt echter door God op de schouder getikt en teruggebracht. Toch zit in Ismaël, het kind van Abraham met Hagar, een deel van de belofte. Het is niet het volk, maar ook Ismaël is de start van volk en volkeren. Niet altijd de volkeren die zo vrolijk zijn geweest naar de nakomelingen van Isaac later. De betekenis van Ismaël, God ziet en is genadig. En dat was een moment, het moment waarop Hagar God ontmoette en teruggebracht werd naar Abraham. Daar ontdekte ze dat ook zij gezien werd door God. En denk dat dat ook een mooie boodschap is. Je wordt gezien door God. Een aantal jaren verder is Abraham 99 jaar. Wat een leeftijd. In mijn boekje staat 100 als toch wel een idee. Daar zou ik wel eens mee willen maken. Ik ga er niet over, maar je mag toch zo je wensen hebben. 99 jaar is hij en dan verschijnt God hem. En hij zegt, ik ben God de onzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Het is niet de eerste keer, het is de zoveelste keer dat God het heeft over een verbond met Abraham. Maar hier wordt het verbond uitgewerkt. En de inhoud en opzet van een verbond zit in, we maken een afspraak en er zit een voorwaarde aan vast. En die lezen we hier ook. De inhoud, je zult de stamvader worden van een menigte volken. Dus niet één, maar een menigte volken. Dus volken en dan nog veel volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham. Daar wordt de naam van vader, God is verheven, veranderd in de vader van die gonzende menigte volken. Want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Dat is de belofte. Maar er zitten voorwaarden aan vast. Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je vooruit laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. Dat is het verbond waar Israël op gefundeerd is. En uit heeft geleefd met allerlei rebelse en eigenzinnige en koppige momenten. Maar dan toch. Dit is de koppeling geweest die God maakte op het natuurlijke nageslacht van Abraham. Hij had ook een belofte voor Sarah. Sarai. Ook haar naam werd veranderd. Naar Sarah. Sarai betekent de vorstelijke, Sarah vorstin. Ook haar gaat God zegenen. En hij belooft daar die zoon te geven. Bij Sarah. ook al is ze, naar de mens gesproken, niet meer vruchtbaar. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Je vrouw Sara zal je een eigen zoon baren, die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. Overigens, de naam van Isaac heeft te maken met lachen. Lachen wat Sara doet later als ze de aankondiging van heel nabij hoort. Lachen wat Abraham ook op enig moment doet als die aankondiging komt. En lachen wat ze beiden doen als toch Isaac komt. Dit is het moment waarop Abraham ook instapt op dat verbond in fysieke zin. Hij en zijn zoon en al de mannen in zijn huisgezin worden besneden op dit moment. En dan is het kort daarna dat Abraham in zijn tent zit, overbekend verhaal, op een bloedhete dag. Wat zal het anders zijn in de woestijn? De kans op regen, erg klein. En hij ziet drie mannen staan. En hij staat op en nodigt die mannen naar binnen. Zet ze neer in de schaduw van een boom en gaat zorgen voor een maaltijd. De gastvrijheid die in die tijd, in die streken, heel normaal was. Waarbij je ook kunt lezen dat Abraham bleef staan tijdens de maaltijd. Ook dat had te maken met die gastvrijheid. Je zorgde voor je gasten, je gaf het beste wat je had. Hij gaf overigens zaken die later onder de wet niet allemaal tot rein waren verklaard. Dat speelde dus allemaal nog niet. Ook weer aardig om eens over na te denken. Waarom dan die reine en die onreine dieren enzovoort. Hoe zit dat dan? Dit is het moment dat een van die drie mannen de aankondiging doet. Over precies een jaar kom ik terug. Dan heb jij een zoon. En Sara hoort dat en lacht. En die man zegt, waarom lacht Sara? Is het niet mogelijk voor de Heer dan? Ja, maar ik lach niet. Ja, je lacht wel. En dan staan die mannen op en gaan op weg. We kennen het verhaal. Ze gaan op weg naar Sodom en Gomorra. En daar zit een moment wat ik heel bijzonder vind. Dan lezen we in de Bijbel dat God dacht. Want een van die drie was de Heer zelf. Hij dacht. Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Als je een vriend bent en je bent op weg om iets te doen, dan verstop je dat niet voor je vrienden. Die maak je deelgenoot. En hier speelde nog iets mee. De Heer heeft vast voornemen om door Abraham heen heel veel te doen. Heel veel nakomelingen. Wat nou als ik het hem niet vertel? Als ik hem niet betrek bij? Wat voor verhaal vertelt hij dan later? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Dus Abraham was een vriend, maar ook een instrument in Gods hand voor een beweging die door vele geslachten heen moest gaan lopen. En als je de start niet goed maakt, wordt de rest ook niet zo goed. En vervolgens sprak God over Sodom en Gomorra. Ernstige beschuldigingen, gaat niet goed, ik ga erheen, ik wil weten of die klachten terecht zijn. En als de klachten terecht zijn, dan grijp ik in. Dat is de boodschap. Maar de overweging is de overweging van een God die een mens een plaats geeft die ik heel bijzonder vind. En die voor ons ook heel bijzonder is, naar mijn mening. Nou, dan kan ik jullie uitgebreid meenemen in het hele verhaal van Sodom en Gomorra. Zou ik eigenlijk moeten vragen, wie is als kind niet op de zondagschool, of hoe dat dan ook mogen heten, geweest? Na afloop wil ik het hele verhaal wel vertellen als je het nog nodig hebt en nog niet gehoord hebt. Maar ik denk dat wij allemaal vaak genoeg het verhaal hebben gehoord, dus ik ga hem niet helemaal doorlopen. We kennen het met alles wat daar gebeurd is en dat zou op zich al een hele preek kunnen vragen om daar eens goed in te kijken. Wat gebeurt dat nou? Wat betekent dat allemaal? Het mooie is nog het pleitmoment van Abraham. Die gewoon met God mag dealen. 50 rechtvaardigen. Gaat u dan die stad om? Nee, dat doe ik niet. En het eindigt bij 10. En daar is ook de grens. En dan draait de Heer zich om en vertrekt. En die twee mannen zijn al onderweg naar. En we kennen het einde van dit verhaal. Een herhaling van een eerder moment. Het verhaal van Abraham en Sarai in Egypte herhaalt zich bij Abimelech. Het is in het land, het is bij Gerar aan de onderkant van Israël. Staat in het plaatje. En ook daar de boodschap, Sara is mijn zus. Let op, Isaac is nog niet geboren. Maar Sara is wel zo rond de 90 jaar. En toch nog steeds een hele mooie vrouw. Want Abimelech trekt er toch. Nou, gebeurt dus hetzelfde. Hij trekt er richting zijn paleis. Heeft er verder niet aangeraakt. Wordt bezocht 's nachts door God. En vertelt, jij bent bezig met de vrouw van een ander. En dat gaat niet goed. En dat betekende gelijk dat alle vrouwen in zijn hofhouding onvruchtbaar werden. Op dat moment. Hij herstelt dat, Abimelech. Hij zegt, ik heb het in alle onschuld gedaan, want ik wist ik veel. Was een zus, ik heb niet gehoord dat ze vrouw was. Ja, dat weet ik, zegt God. Dus daarom heb ik je ook even, kom ik je even opzoeken. Maar je moet naar Abraham terug en het goed maken. En dat doen ze. Later worden ze bondgenoot. En dan 100 jaar. Abraham. Toch die beloofde zoon. Je zal zo lang moeten wachten. En denken, het kan niet meer. Al een hele poos. En hij houdt vast. Dat is een sleutel. Hè? Hij blijft vertrouwen. Ook wat niet kan, bij God kan het wel. Dat is het vertrouwen wat hij heeft. En dan komt die sleutel. God maakt dat ik kan lachen, zegt Sarah. En iedereen die dit hoort zal met mij meelachen. Want Isaac betekent hij die lacht. Hij die de lach brengt. En als Isaac dan gespeend wordt, nou, al lezende ontdekte ik dat je dan zo'n jaar of 3 tot 4 oud was in die tijd. Ja, ik heb het ook maar gelezen. Maar dan hebben we een beeld van de leeftijd. Een hummeltje wat kan lopen. Hij wordt gespeend. Het is een feest. En er wordt uitgelachen door zijn grote broer. Zijn halfbroer. En dat ziet Sarah. En of dat nou ander hartzeer is of alleen dat moment. Maar het leidt ertoe dat Sarah wil dat Abraham Hagar en Ismaël wegstuurt. Dan ben je vader, je eerste zoon en je moet hem wegsturen. En dat wil Abraham helemaal niet. Maar God zegt, je moet het wel doen. Maar let op, ik zorg voor ze. Ik geef ze een plek. En mijn belofte maak ik ook in het geslacht van Ismaël waar. Dus hij stuurt ze weg. Later zien we overigens Isaac en Ismaël samenkomen. Als Abraham begraven wordt. Die familie, als je dat zo leest, ik vond het maar een ingewikkeld construct. Dus ik heb het maar eens gepoogd om op rij te zetten hoe dat nou in elkaar zit. Want Sarah, halfzuster, dat lezen we later overigens ook van Isaac met Rebecca. Hoe zit dat dan? Nou, hier kun je ongeveer zien wat dan die lijnen zijn tussen de verschillende broers van Abraham. Eén broer, Nagor, die trouwt met een dochter van een andere broer. En die krijgen samen een aantal kinderen, waaronder Betuel. Betuel is de vader van Rebecca. Daarmee zit hij in de lijn van een broer van Abraham. En Isaac trouwt met Rebecca. Dan is hij niet letterlijk, zijn niet letterlijk broer en zus. Maar ook Isaac herhaalt dat verhaal van, ze is mijn zuster, op enig moment. En Hagar, weggestuurd, later als Sarai overleden is, trouwt Abraham nog met Ketura en heeft hij nog 6 zonen, die overigens ook allemaal leiden tot volken. Maar ja, als wij lang genoeg doorgaan, dan zie je bij ons, wij zijn ook maar met z'n tweetjes begonnen en als ik nu optel, dan staat de teller op 19. Inclusief ons tweetjes overigens nog. Hoe ziet dat in tijdlijnen? Nou, ik laat hem heel even zien. Als jullie dit allemaal leuk vinden, interessant vinden, stuur me een mailtje. Krijg je de hele PowerPoint, kun je lekker puzzelen. Maar dan kun je een beetje de momenten en de lijnen zien. zich afspelend volgens die ene vertaling, de ene manier om te kijken naar de tijdlijnen in de Bijbel. Ergens tussen de 300 jaar na de zondvloed en zo'n 1700 jaar voordat Christus geboren werd. Dan volgt het verhaal van het bondgenootschap met Abimelech. Ga ik niet verder langslopen, laat zich lezen. Dan komt er een moment dat echt diep ingrijpend is. Waarvan wij allemaal, als we goed lezen en het tot ons laten doordringen, kunnen voelen wat er gebeurt. En daarmee kun je voelen wat later is gebeurd met onze Here. Het moment dat een vader zijn zoon geeft of moet geven. Wat zo vreselijk diep gaat. Het verhaal van Abraham met Isaac. En dat God zegt om Abraham op de proef te stellen. Offer je zoon. Je hebt er maar 100 jaar op gewacht. En dan heb je hem. Op belofte van die almachtige God. En dan zegt hij tegen je. Ik wil dat je hem offert. En je leest in de Bijbel niet over de emoties van Abraham. Maar dat moet door zijn lijf gegierd hebben. Ik kan het me niet voorstellen. Ik heb een zoon, ik heb 3 dochters. Nee, ik moet het me niet voorstellen. En je leest dat hij de andere ochtend gewoon zijn ezel pakt, hout hakt, een vuurkorf meeneemt, 2 knechten meeneemt, Isaac meeneemt en dan gaat op pad. En ze gaan 3 dagen wandelen. Op weg naar een gebied waar de Heer zei, daar moet je heen en daar wijs ik je de plek. En als ze in de buurt komen, dan laat hij de knechten en de ezel achter. Isaac mag het hout sjouwen, dus hij zal echt niet maar 1 jaar of 4, 5 zijn geweest. Mogelijk tiener, misschien zelfs wel volwassen, heb ik niet kunnen achterhalen. Er zijn verschillende verhalen en beelden bij. Maar sterk genoeg om met zijn pa die 3 dagen door te gaan en een berg op te lopen met een flinke bos hout op zijn rug. En onderweg vraagt hij aan zijn vader, we hebben hout, we hebben vuur, waar is het dier dat we gaan offeren? En Abraham zegt, God zal voorzien. Maar volgens mij met diepe tranen in zijn hart. En toch storingsloos altaar bouwen, hout erop, Isaac binden, erop leggen, mes pakken en klaarstaan om het te doen. Zover heeft God hem laten gaan. Zonder een tegensignaal. Dat is echt op het laatste moment dat dan die stem uit de hemel komt en zegt, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Denk aan, degene die dit sprak, was de vader van onze Heer, die wel geofferd is. Abraham heeft als geen ander gevoeld wat God heeft moeten voelen bij wat hij heeft gedaan voor ons. Dat deel van het verhaal zou ons telkens diep moeten raken. Want dat is het offer dat voor ons gebracht is. En Abraham heeft het bijna gedaan, die was bereid om het te doen, heeft het niet hoeven doen. Op dat moment spreekt de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als de sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Dat is de boodschap van het leven van Abraham. Hij heeft vertrouwd, hij heeft geluisterd, ook al zag hij niet. Ook al was het ernstig, ook al was het diep pijnlijk. Hij ging in vol vertrouwen. En ik denk dat dit een hartekreet van de Heer is geweest. Hij heeft een mens gevonden die zo bereid was. En dit wordt teruggehaald in het Nieuwe Testament in Hebreeën. Daar wordt Abraham als een van de geloofshelden neergezet in een lange reeks van dit soort hele bijzondere mensen uit de geschiedenis. Dan wordt in Genesis het levensverhaal verder afgehandeld het levensverhaal van Abraham met allerlei momenten nog, waar hij gaat wonen, dat hij bericht krijgt van zijn broer Nagor en de genealogie daarvan uit dat kruislingse verhaal. Het overlijden van Sarah, de aankoop van een stukje. Hij had een stukje grond in Israël, in Canaan. Een klein stukje. Een akker met een grot als graf. Dat was alles wat hij had van dat beloofde land. Maar die had hij. Toen hij al fors en oud was. Daar begraaft hij Sarai. Hij stuurt zijn knecht weg op zoek naar een vrouw voor Isaac. En die komt terug met Rebecca. Hij neemt Ketura tot vrouw, krijgt nog 6 zonen. Hij stuurt al die zonen met geschenken weg voordat hij sterft. Want wat hij heeft, laat hij achter. Geeft hij over aan Isaac. En dan sterft hij in de gezegende ouderdom van 175 jaar oud. En wordt in de grot van Machpela begraven door zijn zonen, Isaac en Ismaël. 175 jaar, een levensspanne die wij ons niet meer kunnen voorstellen. En als je dan het leven pakt van Abraham, wat zie je dan? Hij werd geroepen. Een profeet is een geroepene. En hij was een profeet. In dienst van God. Die dingen moest doen die God hem vroeg te doen. Hij kreeg de belofte van veel nakomelingen. Een grote naam, een eigen land, een zegen voor de volken en bescherming. En als wij terugkijken, zien we de vervullingen daarvan. Maar hij heeft niet alles, en zeker niet ten volle, in zijn eigen leven kunnen zien. Hij heeft minstens 6 God ontmoet. Wie heeft God wel eens echt ontmoet? Niet die zachte stem, maar echt bijna fysiek ontmoet. 6 keer, minstens, want die zijn beschreven. En er is veel niet beschreven. Dat moet toch echt indruk hebben gegeven. Maar wel in 175 jaar. Dus het is niet iets wat elke week gebeurt. Voor diegene die daarmee worstelt. God raakt mij nooit aan. Nou, het kan best wel eens een tijdje duren. Tijdtelling werkt bij ons, bij God niet. Hè? Je kent geen tijd. Hij wandelde met God in geloof en vertrouwen, maar moest heel lang wachten op de vervulling van die zoon voor zichzelf. En woonde in het beloofde land, maar kreeg het niet in zijn bezit, niet in zijn levensperiode. Nam soms het heft in eigen hand en beliep zijwegen. Egypte, moment bij Abimelech, hij neemt Hagar tot vrouw, krijgt zijn zoon Ismaël. Hij werd door God geleid en steeds als hij een zijweg in ging, teruggebracht naar die weg waar God hem wilde plaatsen als een van de grote schakels in een lange heilsweg op weg naar onze Heer Jezus. Hij is een toonbeeld van een door God gezegend mens en zegeningen zien er niet altijd uit zoals ons verlangslijstje dat vertelt. Hij was en is een vriend van God en de vader van alle gelovigen. Dat zijn geweldige woorden als dat over je verteld kan worden. Ik ben daar jaloers op. Zou dat graag zijn. Hoe kwam ik nou bij het verhaal van Abraham voor deze 2 keer? Nou, met dank aan die teerkalender die ons uitgedeeld is, waar Abraham een paar keer langskwam, daar raakte het mij. 1 specifiek en die wil ik jullie voorlezen. Wie mee wil lezen kan, maar je kan ook gewoon langs mijn stem het verhaal meekrijgen. Waag de sprong stond daarboven. Abraham wordt bijna 80 keer genoemd in het Nieuwe Testament. Jezus, Paulus en Jacobus spraken met grote achting over hem. Het toonbeeld van geloof. Terwijl ongeloof en twijfel nogal eens aanwezig waren bij Abraham. Paulus zegt, hij ging naar een land dat hem beloofd was, maar hem niet toebehoorde. Zijn hele leven was hij daar een vreemdeling. Het enige stukje land dat hij uiteindelijk bezat was een graf. En dat komt, zegt Paulus, omdat hij zicht op de toekomst had. Zicht op de hemel en zicht op de genade. Want hij zag hoe zijn eigen zoon vervangen werd door een lam. Hij zag wat Jezus ging doen. En dat zag hij omdat hij zich durfde over te geven. Hij waagde de sprong en zei tegen God, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Abraham gebruikte de ruimte die hij kreeg om te groeien in God. Een vreemdeling op aarde, een vertrouweling in de hemel. Dat is de sleutel van het leven van Abraham. De sleutel die ons wordt aangereikt als zo kun je in het leven staan. Ik zei al, 6 momenten dat hij heel nadrukkelijk God ontmoette. In zijn roeping. De Heer spreekt tegen Abraham, trek weg uit je land. En ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Hij is in Kanaan en de Heer verschijnt aan hem. In een visioen ontmoet Abraham God en krijgt hij de belofte mee. En dan is hij 99 jaar en dan sluit God het verbond met hem. Dan verschijnt de Heer aan hem. En een jaar later krijgt hij hem op bezoek. Dat besef. Dan zit je daar voor je tent, er komen 3 mannen aan en dan blijkt dat 1 van de 3 is de Heer. En die heb je eten gegeven, een maaltijd gegeven. En je hebt met hem gesproken. En de Heer heeft wat hij voornemens was met jou gedeeld. En dan ben je ook nog gaan onderhandelen met hem. Dan ben je echt een vriend van God. En dat moment met Isaac. Waar hij klaar staat om zijn zoon te offeren. Ook dan spreekt de engel van de Heer rechtstreeks. Geweldige moment. En als je langs die lijn zijn leven neerzet, dan krijg je het volgende beeld. 6 momenten van ontmoeting. En een paar keer dat hij toch echt in zijn twijfel en zoeken zelf keuzes heeft gemaakt. De Heer zei, verlaat je land. Verlaat je familie. En dat deed hij, maar hij nam Lot mee. Dat was kennelijk ook niet de bedoeling. En Lot speelde wel een poosje nog mee in het leven van Abraham. Maar op een gegeven moment zie je toch dat ook daar de scheiding compleet werd. De balk net boven die onderste. De scheiding van Lot. Hij gaat Lot nog een keer redden. Dan krijgen we Sodom en Gomorra. En Lot trekt de berg in met zijn 2 dochters in een grot. En daar gebeuren dingen die ook niet goed en juist zijn. Je krijgt de stap met Hagar. En Ismaël. En ook die werden uit het leven van Abraham weggeleid door God. Niet doodgemaakt. Nee, ook dat volgde keurig een lijn. Er kwam een volk. Maar het was niet de beloofde lijn. Het was niet de heilsweg. En ook die momenten naar Egypte en bij Abimelech zijn zijpaden in het leven van. Als je zo naar dat verhaal kijkt, dan zie je de hoofdlijn waar God steeds Abraham naar terugbracht. Hij dacht, nee, mijn weg. Jouw wegen? Nee, mijn weg. De hoofdles wordt teruggehaald in het Nieuwe Testament. In Romeinen en bij Jacobus staat hij. En eigenlijk 2 keer dezelfde boodschap. Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als daad van gerechtigheid toegerekend. Niet dat hij af en toe op eigen kracht leunde. In eigen wijsheid iets deed. Eigen wijsheid iets deed. Maar hij vertrouwde God. Als hij geroepen werd, deed hij. Hij handelde ook in dat vertrouwen. En als je dan helemaal eroverheen kijkt, dan zie je waar de plaats van Abraham in de geschiedenis staat. Ooit zijn wij vanuit gemeenschappelijke oorsprong ontstaan. Dat was al bij Adam en Eva, maar dat is zeker geweest bij Noach. Want er was alleen Noach en zijn vrouw, zijn zoons en hun vrouw over. En daar vandaan is toch weer de aarde bevolkt geraakt. Er was een opdracht aan ons als mensenkinderen. Vervul de aarde. Oftewel, word meer en verspreid je. Nee, dachten we met z'n allen. We kruipen lekker bij elkaar in een vruchtbare vallei en we bouwen een toren. Het was niet de bedoeling. Dus God verwart de boel. Andere taal. Het is moeilijk samenwerken. En we gaan uit elkaar en we beginnen te doen wat hij had gezegd dat we moesten doen. Maar hij moest er wel voor ingrijpen. En dan roept hij uit die omgeving Abraham. 1 mens trekt hij uit en zet hij apart. En gaat door die lijn heen. En hij belooft geweldige zegeningen. En die zegeningen zijn ja, in het volk Israël waargemaakt. Dat is de rechtstreekse fysieke zegening. Maar die zijn in geestelijke zin waargemaakt in de Heer Jezus. Zoon van David, zoon van Abraham, zoon van God. Jezus is die redder van alle volken. Jezus is die zegen voor alle volken die Abraham is toegezegd. In jou zegen ik alle volken. Dat is waargemaakt in de Heer Jezus. Dat is de beloning, het gevolg van het wandelen in vertrouwen en geloof. Dat kan God doen door één mens heen. En het doet er heel veel jaren over, vele geslachten over. Je hoeft het allemaal niet mee te maken, maar vertrouw. En dan geeft Romeinen ons ook een boodschap daaruit mee voor ons. En daar wil ik mee afsluiten. Er staat immers geschreven: ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zul je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer 100 jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods beloftes. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonde en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Eén man, vol vertrouwen, ook al zag hij niet, maar die wij vasthouden aan het feit dat wat God zei altijd waar wordt. Ook al zie ik het niet, ook al merk ik het niet, maar God maakt waar. En als wij door de geschiedenis heen terug mogen kijken, dan zien we dat dat waar is. Abraham heeft het niet allemaal mogen zien, maar hij is een voorbeeld, denk ik, voor ons. Amen.